Ik weet het niet zo goed.
Nou jongens, welkom bij Geekers op je speakers. En vandaag gaan we het hebben over...
Porno.
Kenny's grote potlood.
Weet je, we hebben dan...
We zijn best wel overuitgepraat.
Dit is het meest vulgaire wat we ooit hebben gedaan, geloof ik. Deze praatjes. Tijd voor Geekers op je speakers, daar zijn we weer.
Hallo.
Hallo Kenny.
Hallo.
Ja, ik zeg Kenny, Ruben is, hoe is het jongen?
Gewoon.
Wat is het nou? Dat vind ik mooi. Gewoon in evenwicht met jezelf.
De force is in balance.
Ja, dat is mooi. Dit is niet opgenomen, maar ik heb een hele tijd met Kenny over voetbal gepraat. Dus we hebben ook andere hobby's dan dat.
Je hebt een hele tijd... tegen mij over voetbal gepraat.
Oh ja, dat was het. Maar ja, je hebt goed geluisterd, dus punten daarvoor. Wij hadden bedacht om een podcast op te nemen met de winnaar van een bepaalde prijs. Maar het meest pijnlijke aan dit gebeuren is dat onze mede-co-host Roderick Leeuwenhart de winnaar is van een bepaalde prijs. En dus Roderick, ben jij vandaag onze podcast?
Oh, dat is verrassend. Wow, ja, hallo.
Podcast. Hallo.
Het is de eerste keer dat ik in een podcast zit, dus ik ben nog een beetje zenuwachtig.
Ja, dat snap ik, dat snap ik.
Als podcast.
Ja, maar je bent ook, want sinds jij prijswinnaar bent, loop je ook heel erg naast je schoenen. Want we moesten heel lang wachten voordat jij het zover had om als gast in onze podcast te komen.
Ja. Ik had natuurlijk een verhalenwedstrijd gewonnen met mijn verhaal Sterrenlichaam, maar ik had het net zo goed Sterrenlures kunnen noemen.
Nou, inderdaad. Maar vertel eens, Roderick, wat heb je gewonnen?
Nou, Gert-Jan, dankjewel voor deze intro. Ik heb de Harland Awards gewonnen. Ja. Of specifiek de Harland Award verhalenwedstrijd van dit jaar. Nou, eigenlijk van, hij heet 2016, omdat het zijn gejureerd zijn de verhalen uit 2016. Maar het is de recentste awards.
En in de zin van, is het een big deal? Het stond zelfs op nu.nl, dus...
Het stond op nu.nl en inmiddels in diverse lokale suffertjes. Nou, ik zeg suffertjes, maar het staat gewoon... Het komt binnenkort in de Stentor in Deventer en omstreken. En ik heb mij laten vertellen, ik heb al een blik op het interview gezien, mogen wagen. Dat werd gehouden bij mij. En dan noemde zij mij in de titel al de science fiction koning van Deventer. Dus nou...
Wow.
Accolades te over. Nee, het is inderdaad best wel een big deal, de Harland Awards. Het is eigenlijk de prijs voor fantastische literatuur in Nederland. En fantastisch als in, niet geweldig, maar als in fantasievol. Dus de genres horror, science fiction, fantasy en magisch realisme. En het is een hele oude prijs al. Hij is in de jaren 70, volgens mij is hij een keer begonnen... Toen heette die nog anders. Hij heette ooit de King Kong Award. En daarna de Millennium Prijs.
En, maar de King Kong Award is wel veel toffer.
Nou ja, en een van de mensen... kijk, die prijs is vroeger gewonnen door allemaal beroemde namen. Waaronder ook jeugdhelden van mij zoals Thijs Steng en Gerben Hellinga Jr. Die echt wel bekend stonden als zeg maar de... jeugdauteurs van inderdaad science fiction en fantasy. Mm-hmm. Maar een van de mensen die hem ook heel veel won, dat was Paul Harland. Ja. En die is op een gegeven moment de pijp uitgegaan. En toen hebben ze de prijs naar hem vernoemd. Dus vandaar de Harland Awards.
Ja.
En dat is dus heel erg leuk. Ik heb trouwens recent, een paar jaar geleden, voor het eerst een verhaal gelezen van diezelfde Paul Harland. En die schreef echt knotsgekke science fiction. Echt hele vreemde verhalen waren dat. Echt als een soort... Dat voelde haast als een experiment van hoe ver kun je gaan met bizarre werelden scheppen en rare plotwendingen. Ja, dat was kennelijk heel erg prijswinnend destijds.
Ja, leuk. En was jouw Paul van Loon, jouw jeugdheld er ook?
Nee, verdorie. Is hij de afgelopen
twee
jaar was hij daar bij de uitreikingen. En dit jaar liet hij voor het eerst verstek. En ik had nog een shtick bedacht. Ik dacht, mocht ik winnen en ik dacht dat ik in aanmerking zou komen voor een klein prijsje, niet de hoofdprijs. Dat was dat ik echt geen haar in mijn hoofd die daar aan had, dat had vermoed. Maar ik dacht, mocht ik winnen, dan doe ik als shtick dat ik dan tijdens mijn, zeg maar, mijn overwinningsspeech voor, dat ik dan zeg van, nou, met deze prijs ben ik inmiddels, nou stel ik zeker wat voor als auteur, dus dan moet ik ook aan mijn imago denken. En dan had ik het plan om, zeg maar, een zonnebril tevoorschijn te halen en die dan demonstratief op te zetten. En dan een knikje naar Paul en dan zeggen, nou, Paul van Loon, die weet waar ik het over heb.
Want ik las ook in een stukje van de organisatie, ja, dat ze jou met een list naar de uitreiking, ja, hebben moeten halen.
Ja, dat moet ik,
ja,
even...
Want je wou eigenlijk niet winnen.
Nee, ik wou helemaal niet winnen. Nee, nou, dat was niet waar. Ik had vurig hoop dat ik zou winnen. Nee, maar vorig jaar deed ik ook mee aan die prijs. En toen heb ik mij een jaar... Want het duurt, je stuurt de verhalen in en dan duurt het echt gewoon 9 maanden of 10 maanden voordat die awardsceremonie is. En voor die tijd hoor je dus niet of je waar je staat. Er wordt geen longlist of shortlist bekendgemaakt. Het is gewoon, kom maar en op de avond zelf hoor je waar je staat. Ja. Nou, ik ging dus vorig jaar naar die ceremonie toe, naar die dag...
En ik had maar je was een talent. Dus je dacht, dat moet wat worden.
Ja, ik dacht, nou, dat wordt alle prijzen. Nee, maar ik wist niet wat ik kon verwachten. Maar ik had een aantal verhalen geschreven die ik aardig vond. En het hele jaar lang was ik zo naartoe leven naar dat moment. Weet je, ik was helemaal van, oh, wow, de Harlem Awards komen aan. Wat zal het gebeuren? Nou, en toen kwam ik dus in de onderste regionen van de lijst terecht.
De kerkers.
Totale flater. En,
ja, voelde je dat echt zo?
Nou, ja, nou kijk, iedereen, als je een beetje in de creative arts zit, in de kunsten, dan heb je inmiddels zo'n dikke huid als het gaat om teleurstellingen. Ik vond eigenlijk, toen ik daar zat en ik hoorde dat ik dus niks had gewonnen, dat voelde eigenlijk destijds als een enorme opluchting van, ah, oké, nou kan ik het loslaten. Dan hoef ik in ieder geval niet meer nerveus te zijn van het niet weten.
Nee, zo.
Maar goed, dus ik dacht, dat gaat me geen tweede keer overkomen. Dus ik had een verhaal gemaakt, eigenlijk nog heel erg verrassend, want ik dacht van, ik ga me weer vol storten op mijn romans, op pindakaas en sushi, want die korte verhalen schrijven, man, dat kost me toch al veel tijd. Daar ben je echt flink veel maanden zoet mee. En dat gaat allemaal af van, ja, zeg maar, commercieel schrijfwerk. Ja. Dus, maar goed, toen toch, ik kreeg inspiratie. Ik schreef dat verhaal, ik stuur het in, maar ik denk, ik ga helemaal niet komen. Ik ga helemaal niet langs bij die Harland Awards. Ze kunnen me wat. Want dat weekend was ook een Japans festival en daar verkoop ik boeken. Dat was Tomocon in Bergen bij Os. En ik denk, ik ga daar gewoon staan en dan hoor ik wel of ik iets heb gewonnen. Ik had een van mijn schrijversvrienden, Jasper Polane, schrijver van de Onzichtbare Maalstroomserie, die hebben we ook in de podcast gehad. Die had ik al gemachtigd van, nou, als ik win mag jij naar voren en een speech geven. Met als enige voorwaarde dat het een heel beledigende speech zou worden.
Want?
Nou, dat vond ik heel grappig. Dat hij dan zou het podium op zou gaan en dan iets zou zeggen als... Ja, Roderick heeft gewonnen, maar hij verdient het eigenlijk niet.
Oh zo, jezelf belachelijk maken. Niet
ja, nee, ja, precies, dat hij dan iets lomp zou zeggen over mij. En hij vertelde me later, want hij was daar aanwezig, ja, ik kon dus toch komen. En hij vertelde me later dat hij het jammer vond, want dat hij het niet in ontvangst mocht nemen. Want hij had voorbereid dat hij zou doen alsof ik was gestorven.
Net die dag.
Nee, maar goed. Dus ik was niet van plan om te komen. En de organisatie wist dat. Want zij kunnen dat natuurlijk in die ticketsysteem zien. En toen kreeg ik een aantal weken van tevoren, voor de uitreiking, kreeg ik eigenlijk steeds urgentere mailtjes van de organisatie. En de eerste was nog vrij neutraal. Dat was van, nou, er is ons ter oren gekomen dat er sommige winnaars zijn die niet van plan zijn om te komen. Puntje, puntje, puntje. En toen dacht ik, ja, dat kan wel op mij slaan, maar ja dat, de kansen zijn klein. Dus niet op gereageerd. En toen kreeg ik een paar dagen voor de uitreiking, kreeg ik een super top secret mailtje, waarin ze zei van, oké, op straffen van dood mag je dit niet vertellen aan andere mensen, maar je staat in de top 12. Dus kom in ieder geval applaus oogsten. En toen dacht ik, nou, dat voor applaus wil ik in ieder geval wel komen, want top 12 is ook in de Harland Awards, het is best wel een eer. Want er deden dit jaar 135 man mee. En dat zijn niet de geringste schrijvers. Het is echt een pittige wedstrijd. Dat is, er zit echt heel veel talent in. Dus ik denk van, nou, top 12, dat is al gewoon, dat is al winst. Bovendien, een van de prijzen die je kon winnen was de Phoenixprijs. Dat is de Phoenixprijs. En dat is de prijs voor de hoogste stijger ten opzichte van vorig jaar. En aangezien vorig jaar voor mij een drama was, dacht ik, nou, dan word ik gewoon er tussen de 12e en dan krijg ik die Phoenixprijs. Maar dat liep dus anders af.
Ja.
Beter af, zou ik zeggen.
Ja, maar want je hebt wel gespeecht.
Mm-hmm, mm-hmm. Ik heb zeker gespeecht. Nou ja, omdat ik zelf... dat is ook leuk. Ik had dus een speech... Ik had mijn speech al helemaal ingeënt, omdat ik de Phoenixprijs zou winnen. Dus ik had een speech die al begon met van... Nou, dankjewel voor de Phoenixprijs. Het is een beetje het schouderklopje onder de prijzen. Want het is de enige prijs waarbij al ingebakken de kwalificatie zit van... Nou, wat schreef jij vorig jaar toch een rukverhaal. Maar ja, dat kon ik dus niet meer uiten bij de eerste prijs. Dus ik heb dat eraf gekapt en toen heb ik gewoon wat gerant over waar ik inspiratie vandaan haalde voor dit verhaal.
Heb je al zijn naam ook genoemd?
Ja. Ja, ik zei, dit heb ik te danken aan Gert-Jan en Kenny.
Klopt.
Nee, helaas. Oh. Dat heb ik. Ik moet zeggen... dat op dat moment dat ik won was, dat was zo'n ontzettende ontlading van spanning, dat ik toen ik die speech had gegeven, voor mijn gevoel was ik echt aan het ratelen, maar er is videoregistratie van en dat valt best wel mee. Maar nadien, toen ik weer terug op mijn stoel ging zitten in het publiek, nou, was ik echt 5 minuten lang aan het shaken. Gewoon, ik zat met die loodzware trofee op mijn schoot en ik was alleen maar aan het bibberen. Gewoon oncontroleerbaar van, oh man, dat kwam ineens allemaal uit. En het tijdsbesef van de rest van de avond was ook gewoon helemaal naar de kloten. Dat was ik, geen idee. Was gewoon een onbestemd aantal uren daarna stond ik weer buiten en liep ik over het Waterlooplein terug naar de tram.
Ja.
Dat was het.
Maar, en wat heeft dit nu, wat heeft dit je gebracht? Heb je dus nu... Want je hebt al je eigen strips geef je uit. Of strips, je eigen boeken, Pindakaas en Sushi geef je uit onder je eigen uitgeverij.
Ja, dat klopt. En binnenkort je manga ook. Onder
ja, daar gaan we zo nog over doen.
Oh.
Ja, joh, ik heb me goed voorbereid deze keer. Dank je. En, maar heeft dit ook nog gevolgen dan dat je nu benaderd wordt door uitgeverijen die zeggen van, Roderickje, kom eens praten of werkt het niet zo?
Grappig genoeg was er een lezing op die dag, want het was een hele dag die ze hadden georganiseerd. De dag van het fantastische boek, met allemaal lezingen en keynotes van bekende schrijvers en andere interessante mensen. En ik kon daar dus, ja, want ik racete dus die dag helemaal vanuit Bergen. Dus ik kon er niet helemaal bij zijn. Maar een van de lezingen die ik had gemist, die was door oud-prijswinnaars van diverse prijzen gehouden. En de vraag was, wat heb je daaraan? En er is mij verteld dat het antwoord daarop was, helemaal niks. Dat je denkt, helemaal niks aan. Maar ik dacht meteen van, ja, dat ik denk dat ook heel erg ligt aan de inzet van jezelf. Dat als jij... achterover leunt en denkt, zo, die heb ik binnen. En nou maar wachten tot er mailtjes binnenkomen van uitgeverijen, dat je dan inderdaad van een koude kermis thuis komt. Maar ik ben die week na de uitreiking ben ik als een gek gaan mailen. Ik ben echt, ik heb een paar blogposts erover geschreven, ik heb een paar iedereen bedankt en Heidi was meteen die zondag al, had ze allemaal kranten gebeld. En lokale Graafse krant en zo. En de Stentor. Mm-hmm. Nou, en dan gebeuren er dingen. Dus mijn ervaring is dat, ja, omdat je een prijswinnaar bent, dan gaan de deuren makkelijker open. Maar je moet
spannend wel... momenten.
Ja, maar je moet wel nog zelfs aankloppen. Het komt niet vanzelf. Ja. Nee.
Oké. Maar je kunt nog geen dingen melden.
Ik kan wel één ding melden. Dus nu hebben jullie de scoop. Maar dat gaat nog heel lang duren. Een heleboel mensen vroegen mij... Wow, waar kunnen we Sterrenlichaam lezen? Want ja, dat is het verhaal. Dus iedereen wilde lezen.
Ja, want dat was ook nog een van mijn dingen. Want ik heb gelezen. Nou ja, goed. Doe maar.
Nou ja, en 2 jaar geleden was het zo dat de site Hebban.nl, dat is een grote lezerscommunity site, dat daar de winnaars op werden gepubliceerd. Maar dat was vorig jaar niet en ik heb er nou ook nog niks over gehoord. Dus ik zat ook een beetje te denken van, wat zal ik met het verhaal gaan doen? Want ik wil graag dat mensen het lezen. Maar tegelijkertijd ben ik het ook aan het omvormen naar een roman. Dus ja, ik dacht van, nou, is dit wel slim? Maar nou kreeg ik een aanbod wat wel echt heel erg onweerstaanbaar tof was. Sterrenlichaam wordt namelijk gepubliceerd in het blad Eclipse in oktober. En Eclipse is eigenlijk een soort gratis verspreid literair magazine door Luiting Seithoff, de uitgever. En het is eigenlijk half een promoblaadje voor hun, maar het is wel echt een vet, degelijk magazine met mooie pagina's en zo.
Ja.
En een krakende stoel.
Sorry.
En, maar dat is gewoon echt heel tof. Dus daar kun je het blad straks in oktober het verhaal voor het eerst lezen in Eclipse. Die is gratis bij alle betere boekhandels in België en Nederland verkrijgbaar. Gewoon mee te nemen.
Maar het gaat het verhaal over.
Oh.
Korte synopsis.
De synopsis is eigenlijk heel goed in één zin uit te leggen. En dan vind ik het wel leuk, dan mogen jullie aan de hand van die ene zin, moeten jullie raden wat de inspiratie is, zeg maar, qua wat je hier allemaal hoort. Hier is de zin. Okay. Sterrenlichaam gaat over een groep mijnwerkers die verstrikt raken in een enorm, kolossaal, buitenaards lijk dat in de ruimte drijft.
Oh, dat weet ik al.
Nou, Kenny, jij niet?
Als jij het weet, dan mag je het zeggen.
Zullen we... waar je dit al waar de inspiratie vandaan komt?
Nou ja, kijk, het is niet... Het is gewoon... wat hoor je hierin terug? Op zich is het niet direct dat uit een bepaalde film inspiratie komt.
De teleurgang van de V&D in Deventer.
Ja. Ja, nee, ja, dat heb je inderdaad gelezen.
Ik heb dat al gelezen, dat wist ik ook. Dat
nee, maar kijk, dat is natuurlijk evident. Maar ik bedoel, zeg maar, als je dat hoort, welke elementen denk je van, oh, dat is, zeg maar, dat science fiction film of die of die. Want er zijn natuurlijk wel bepaalde dingen waar het aan doet denken.
Guardians of the Galaxy. Nee.
Dat zou, oppervlakkig gezien zou dat kunnen, ja. Want daar zitten ze ook in een grote...
Groot hoofd
van een dead space god. Voor mij is iets gruwelijk hoor. Nee, ik zat te denken aan... het heeft natuurlijk wel iets alienachtig, hè? Blue collar workers in de ruimte. Mijnwerkers. De lompe gasten. En dat was een beetje de premisse van Alien.
Maar hoe kun je dan... Kun je van... want het is nu een short story.
Ja.
Waarin het ding gebeurde. Hoe maak je dan daarvan een langer verhaal? Want is het dan dat je dingen veel meer gaat uitmelken? En is het haakje het korte verhaal? Of hoe ga je dat dan vergroten?
Ja, dat is zeker met valkuilen bezaaid pad is dat. Ik denk ook niet dat elk kort verhaal zich ervoor leent. Maar bij Sterrenlichaam had ik echt het gevoel... Holy shit, hier zit nog zoveel in. Want ik had het korte verhaal geschreven en... Ik merkte dat ik nog zo verschrikkelijk veel details van die wereld kwijt wilde, thema's uit wilde werken. En ik vond het ook domweg zo plezierig om in dat sterrenlichaam te zitten. Ik bedoel, het is super ranzig, goor en akelig daar, maar het is een hele fijne, zeg maar, narratieve plek om dingen in te laten gebeuren. Dus ik denk, hier zit veel meer in. Dus ik ben dat ook, ik bedoel, ver voordat ik met het verhaal won, was ik al begonnen aan het omzetten naar een roman. En ja, hoe doe je dat? Op zich is de structuur van de roman wordt vrij hetzelfde als het verhaal. Het is een beetje een lineair verhaal van die mijnwerkers die komen aan bij op het lichaam en dan gebeurt er iets. Het gaat mis en dan is het de vraag van ja, gaan ze dit overleven? Wat moeten ze doen? Een soort tocht door dat lichaam heen. En dus dat zit ook in het boek. Alleen, het is veel gedetailleerder. Er zijn meerdere perspectieven. We volgen in de roman volgen we straks 3 personages. En dus dan kun je die conflicten en die relaties veel beter uitbouwen. En ik denk dat dat echt tot zijn recht komt in een langer een langere roman. Dat gezegd, okay, wil ik het wel kort houden hoor, want het korte verhaal heeft natuurlijk heel veel vaart en dat wil ik absoluut niet verliezen door heel langdradige dingen op te gaan zetten. Nee, het blijft echt een pittig, pittig verhaal, pittig boek.
Oké, okay, nou, spannend. En over uitgevers en boeken gesproken, je hebt nog een primeurtje wat je wil delen, denk ik.
Is het een primeur? Gaat het over Hanabi?
Nou, dat is niet echt een primeur meer, geloof
ik. Nou, voor mij wel. Ik betitel het als primeur. Het is
ook weer stripnieuws, dus...
Ja, stripgids, toch?
Ja.
Ja,
stripgids had er inderdaad, ook tot mijn grote verbazing, afgelopen week een artikeltje over. Nou ja, ik heb... een nieuw uitgeeflabel ga ik opzetten, heb ik opgezet samen met Mark de Lobby van stripuitgeverij Syndicaat. Ik noem hem ook wel eens de man met de meest sexy baard. Sorry, Kenny.
Even tussendoor. Is dit toch heel erg een scoop aangezien we het hierover gehad hebben bij de live podcast?
Oh ja, als we het daarover hebben gehad, dan vind ik het stom. Dan ga ik die vraag gewoon uitsnijden.
Ja, want volgens mij we hebben het erover gehad, we het over de Dutch Manga Awards hadden.
Oh, dan gaan we niet te doen alsof we een scoop hebben. Dus dan kan het alleen als je iets extra's wil. Nee, maar dan vind ik het stom om het erover te hebben.
Oké, doen we niet. Dank je.
Rejected. Nee, het is prima. Goed. Fact check Kenny. Bam.
Nice.
Want ik weet...
Het schoot me ineens te binnen. Ik had zoiets van, hey, wacht, je had het al eerder over die baard.
Oh mijn god, zelfs mijn grappen. Nee, maar dat is dus echt goed dat jij erbij bent. Want ik weet echt nooit wat ik zeg. Ik weet nooit meer. Een week daarna weet ik al niet meer wat ik heb gezegd. En dat is heel erg gevaarlijk. Want ja, die podcast kan iedereen luisteren. Dus misschien herhaal ik me al jaren en jaren.
En dan, ja, en als je dan iemand hebt die ze gaat inhalen en dan 3 afleveringen later hetzelfde verhaal nog een keer hoort met dezelfde grappen, dan voelt het een beetje ingestudeerd.
Ja, dan moet je gewoon mij naar een weiland meenemen, met een shotgun achter mijn hoofd zetten en dan zeggen, Roderick is mooi geweest. Bam!
Precies.
Oké. Okay.
Precies.
Sorry, Kenny, wilde jij nog wat weten over sterrenlichaam misschien?
Nou...
Ik heb het wel exhaustief.
Nou, ik ben benieuwd, want het is dan een kort verhaal. Maar hoe kort is een kort verhaal?
In dit geval, de maximale lengte voor een Harland Awards verhaal is 10.000 woorden. Dus dat is best wel lang, hoor. Dat is een lang, kort verhaal. Dus dit is een serieus verhaal. Je kunt er best wel een arc in kwijt en personages en opbouw en...
Ja, want ik bedoel, ik schreef vroeger ook wel eens korte verhaaltjes. En dat, ik bedoel, dat zat echt vroeger, zeg maar. Toen ik op de basisschool zat en zo. En dat waren dan ook verhaaltjes van 5 bladzijden in een schrift of zo. En dat vond ik dan al heel wat. Maar dit is toch echt wel iets meer dan 5 bladzijden in een schrift.
Ja, een paar maanden ben je er al snel zoet mee met het hele proces. Dus.
Ja, bij mij was het ook altijd meer een kort verhaal van... nou, eigenlijk was het meer...
Een
bijvoorbeeld een aflevering van The Real Ghostbusters, alleen dan door mij geschreven met mij in de hoofdrol.
Fanfic.
Mary Sue-achtige...
Fanfic is het.
Ja, fanfic.
Fanfic, dat was het woord wat ik zocht, ja. Maar dan was het een aflevering van Denver the Last Dinosaur met...
Denver the Last Dinosaur.
Denver the Last Dinosaur.
Leuk zeg.
Ja, maar dan met... een nieuwe vriend in de vriendengroep, namelijk Kenny Rubinis.
Dat is echt
zo was in Denver.
Nou, dat vind ik gewoon super, super schattig.
Ja, maar dat, ik bedoel, dat ga ik niet insturen naar de Harvard Awards natuurlijk. Maar...
Trouwens, dit, het winnen van deze prijs, deze prestigieuze prijs, dat is niet de eerste prijs die ik heb gewonnen met mijn verhalen. Want... Toen ik nog op de basisschool zat, toen heb ik ooit, nou ja, dus dan was ik een jaar of 9 of zo. Toen heb ik ooit op onze allereerste MSX, de MSX2 computer, die al een tekstverwerker had, een verhaal gemaakt waarmee ik een zeer belangrijke prijs heb gewonnen. Het verhaal was namelijk een fanfic van Bassie en Adriaan.
Uh-oh. Zijn we er weer?
Ja, ik denk dit is helemaal topical na de afgelopen podcast, die Clown Bassie's Big Blowout. En ik denk, dit had ik eigenlijk toe moeten vertellen. Maar ik heb een fanfic geschreven over Bassie en Adriaan. De fanfics bestonden toen, hier was gewoon een verhaal. Die heb ik ingezonden naar de wedstrijd. Die wedstrijd werd gehouden door een fabrikant van spekjes. Dat was echt gewoon een zak spekjes. En daar won ik een videoband mee. Van Bas en Adriaan. Op reis van in Europa. BNA. Sorry, wat zei je?
Van BNA. Bassie en Adriaan.
Ja, van BNA. En ja, ik was over the moon. Want ik was een grote Bas en Adriaan fan. En toen won ik daar een videoband mee.
Wow.
Met een verhaal. Dus ik denk dat als je mijn prijzen nu op een rijtje zet, dan is dat toch wel de grootste.
Bassie.
Voor de Harland Awards is Bassie en Adriaan videoband.
Die Harland Awards zijn leuk, maar dan krijg je geen videoband van Bassie en Adriaan.
Luister, ik krijg die Harland Award trofee niet in een videorecorder geduwd. En die prijs van Bassie en Adriaan wel. Ik denk dat er een duidelijke winnaar is.
Ja, en ik bedoel, dan kan je zeggen, ja, maar de Harland Award kan je op de kast zetten. Maar dat kan je met een videoband ook.
Ja, zeker. Zeker. Ik heb trouwens een traumatische ervaring met die videoband. Want wij kregen die binnen. En kennelijk had niemand in het gezin ooit nog een videoband gezien.
Dus, wat?
Nee, ja, ik weet het niet hoe dit kwam. Maar ik weet nog goed wat er gebeurde. Er zat natuurlijk, ik bedoel, zo'n videoband. Ja, je weet hoe een videoband eruit ziet. Zit er een dikke plastic laag omheen. En kennelijk was er een sluiting of zo dat wij er niet open kregen. Dus wij hadden met z'n allen bedacht, of mijn pa, ik weet het niet meer, die dacht dat hij nog in de folie zat. Dus die begon toen dat plastic laagje van die videoband af te slopen. En toen ik er eenmaal achter kwam, ja, dit zijn echt jeugdtrauma's. Toen ik daar achter kwam, was mijn videoband gesloopt. Althans, de kaft. Maar ja, ik bedoel, het doosje is ook belangrijk. Wat elke verzamelaar je zal vertellen.
Ja.
Dus we hebben dat toen nog geplakt en zo. Maar ik vond het wel nogal traumatisch. Misschien dat ik daardoor daarna zo ontzettend voorzichtig werd met al mijn spullen. Omdat ik dacht, ja, dadelijk komt er iemand langs en die begint, zeg maar, als een wilde man de kaft en de ding kapot te trekken.
Maar ik snap het niet helemaal. Wat heeft hij er dan van afgesloopt?
Nou ja, de plastic laag waar dan de kaft in zit bij een videoband.
Maar ik bedoel, op een gegeven moment, als je er zo aan zit te pulken, dan gaat hij toch uit zichzelf open, zo'n doos.
Ja, ik weet het niet hoe hij dat deed, maar ik weet nog goed dat het misging. Maar misschien was die videoband ook wel van bijzonder lage kwaliteit makelij.
Nee, joh, Bas en Adriaan, kwaliteit.
Nou, dan krijgen we weer een Bas en Adriaan podcast. Dus uiteindelijk, het komt altijd weer. We gaan ophouden over Bas en Adriaan.
Het ja, klaar. BNA. BNA.
BNA. Oh, jongens. Oké. Okay.
Maar dus
gefeliciteerd, Roderick.
Ja, jongen, nou, van harte.
Dankjewel. Ik ben nog langzaam aan het bekomen.
Heeft de award een mooi plaatsje gekregen?
Hij staat nou nog onceremonieel op een stapel. Op een stapel Dating for Geeks.
Nou.
Ja, ik heb hier een stapel Dating for Geeks. Er staat een verdwaalde wacht tussen. En er staat Reborn van M.A. ligt ertussen. En een Anyway. En daar staat hij op. Ik denk, ik kan me geen mooiere standaard wensen dan al die prachtige strips van jullie.
Nou, je staat op de schouders van grote.
Ja, dat mag ik zeggen.
Ja, jullie zijn goed bezig. Heel goed bezig. Ja, ik heb nog geen prijs en ik heb nog geen stripboek bij jou thuis liggen. Dus ja.
Oh ja, ik moet even
aanhaken.
Ik kan er wel een drop comics onder duwen.
Ja. Ja. Hey, Roderick. Wat leuk dat je te gast wilde zijn in je eigen podcast.
Ja, nou ja, ik hoop dat jullie me de volgende keer als er iets is weer willen uitnodigen. En dan kan ik weer de podcast zijn. Ik vind dat heel bizar.
Ja, raar hè?
Hadden we nog wat met dat lijstje moeten doen?
Oh, fuck het lijstje! Ik heb een lijstje klaarstaan.
Nou.
Waar is mijn lijstje? Ja, lijstje films voor geekers. Oké, ik ga hem aankondigen. Nee, Kenny, kondig jij hem maar aan.
Kondig ik hem aan? Oh ja, waarom ik?
Omdat jij anders zo weinig aan de praat bent.
Ja, maar ik heb zo meteen een heel lijstje waar ik allemaal dingen over kan zeggen. Ja. Jullie zijn de host. Ik ben de vrolijke sidekick die drie keer wat zegt.
Oké. Gert-Jan, had jij een lijstje?
Ik heb hem niet helemaal, maar ik heb een paar.
Oké, dan ga ik hem al... Oké, volgende item in de podcast.
Ja.
Afgelopen tijd was er zo'n afschuwelijke meme op het internet. Want het internet is tegenwoordig gewoon een wanstaltige collectie memes. En dit was dat je dan een lijstje van een filmlijstje op je Facebook zette van welke films jij, jouw favoriete films waren, in welke genres en wat je stiekem het liefste leuk vond. Zeg maar een hoe heet het? Een guilty pleasure. En wat je overrated vond en whatever. En iedereen ging dat invullen en dat was leuk. En toen kwam Kenny op het lumineuze idee. Laten wij dat in de podcast doen. Want we waren eigenlijk te bezopen om het op Facebook te zetten. Dus we gaan het gewoon in de podcast erover hebben. Dus,
ja,
heren.
Dan moet je het weer op Facebook zetten en ja. Aan mensen zeggen van... Oh, dat ga ik ook doen. En dan moet je er weer op gaan reageren. Daar heb ik ook maar geen zin in.
Ik wil helemaal niet dat mensen reageren.
Eén keer nu.
Nee.
We zijn gewoon lui.
Ik wil alleen maar zenden en mensen hebben het maar te luisteren. Verdomme. Maar goed.
Ja, als je het zelf wil invullen, dan moet je dat maar gewoon gaan zoeken.
Nee, maar heren, hebben wij allemaal ons lijstje ingevuld?
Deels, zo meneer. Goed als.
Nou, ik heb er ook een paar niet, maar wel een aantal. Ik zou zeggen, laten wij beginnen met het lijstje. De eerste item op de lijst is de movie waarvan ik denk dat die overrated is. Dus welke film vind jij overrated? Dus gewoon te hoog beoordeeld. Alleen niet zo goed als heel veel mensen doen alsof hij is.
Mijn meest overrated film is Deadpool.
Oh, interesting. Leg uit.
Ik vind hem niet zo leuk. een film die het zou moeten hebben van de humor. Ik bedoel, toen ik in de zaal zat, heb ik mensen niet heel vaak horen lachen om die film. Maar naderhand heb ik ze wel horen zeggen hoe vet die film wel niet was. Dan heb ik zoiets van, nou, zet je dan naar dezelfde film te kijken? Of ben je in slaap gevallen? Of heb je een andere film zitten kijken en ben je heel stil geweest daarin? Maar ik vond de film niet zo goed. Het was qua verhaal niet super boeiend. En ja, dat het dan de gimmick is van de eerste R-rated superhero movie. Dan heb ik zoiets van, ja... Maar dat doet mij niet zoveel. Het maakt mij niet uit dat Deadpool mag schelden. En seksgrappen maakt. En ook het excessieve geweld. Dat doet mij ook niks. Weet je? Dat heb je ook in films als Kick-Ass en Kingsman al gezien.
Ik kan het me voorstellen. Want juist ook Deadpool is iets waar mensen heel veel te hyped voor zijn. Zeg maar, als je kijkt hoeveel Deadpool cosplayers er ook voor de film al rondliepen, was het van, waarom loopt iedereen als Deadpool rond? Maar goed, ik vind een goeie.
Nou, wat ik dus een beetje jammer vond eraan, dat was zo'n film waar ik dan uitkeek, hij leek me leuk, was dat, ik bedoel, je hebt een paar weken terug had je dan zo'n kort filmpje wat ze gemaakt hadden, wat dan voor de Logan zat. Wat een beetje een aankondiging was van een tweede Deadpool.
Oh ja, die was wel goed,
ik
hoor.
Dat filmpje was grappiger dan de hele Deadpool.
Ja, zeker.
Laatst, een paar weken terug, toen Beauty and the Beast uitkwam, was er een fanfilm waarin Deadpool dat liedje van Gaston zingt. En die fanfilm was ook leuker dan de echte film.
Okay.
En dat zou niet zo moeten zijn met, zeg maar, de succesvolste R-rated film aller tijden.
Nee, dat maar...
Dat de fanfilms en een kleine spin-off leuker zijn.
Oh man, dit zet je echt hoger, Kenny. Dit is echt, dit is echt...
Het valt wel mee, hoor.
Okay. We kunnen niet bij elk punt zo dieper op ingaan, maar... Gert-Jan, wat is jouw meest overrated film? Of serie, of whatever?
Deze gaat mensen pijn doen. Ik heb Matrix.
Oké. Ik denk dat veel mensen het stiekem met je eens zijn. Misschien, ik neem aan dat je bedoelt de Matrix-trilogie... of heb je het echt over de eerste Matrix?
Nee, de eerste vond ik wel... Nee, het is echt de trilogie.
Ja, en, ik denk dat het niet controversieel is, hoor.
Nee, voornamelijk het laatste deel. De eerste Matrix is cool, is raar, is weird, is bijzonder. En uiteindelijk, als je dan achterkomt wat de wereld echt is... dan denk je, wat?
Ja,
dus nee, zo.
Ook die eerste Matrix vind ik overrated.
Daar is nog meer sprake van dat je niet zeker weet of het echt is wat het is. Omdat het is het wel zo. Dus, daar zit nog wat meer spanning achter en nog wat meer wie houdt het voor de gek.
Maar ik denk ook dat de Matrix, die eerste Matrix, is heel erg goed. Maar je moet altijd in je achterhoofd blijven. Houden van, voor 1999 is die film echt heel erg topical. En als je die nu kijkt, is het een beetje van... leren jassen, weet je. Wat doen zij daar?
Maar alsnog een goede film.
Ja, want hij is ook helemaal doodgepersifleerd natuurlijk in de jaren daarna. Dus dat kan al iets van de glans van iets afhalen.
Ja, het is mijn keuzefilm niet. Maar ik ben het ook van, ja, die eerste Matrix. Hij deed mij ook niet zoveel.
Maar moet ik zeggen
dat ik hem ook nooit in de bioscoop gezien heb. En ik kwam ook echt pas toen die film al 2 jaar uit was op video, heb ik hem voor het eerst gezien.
Ik ook. Want toen vond ik hem alsnog heel erg indrukwekkend. Zal ik jullie mijn overrated dingetje laten weten? Ik denk dat deze wel controversieel wordt.
Nou, of niet. Nou, vraag.
Wat ik overrated vind, is...
Nee!
De hele Star Wars franchise.
Ah,
en dan heb ik het echt over... Kijk, ik hou van de oorspronkelijke trilogie van Star Wars. Absoluut. Dat zijn geweldige films. Maar dat... Heeft niks meer te maken met de totaal bezopen manier waarop er dat hele fandom omheen is ontstaan en daarop reageert op elke scheet die de naam Star Wars draagt. En zeker momenteel...
Nee, maar dat is niet de film, ja.
Zeker momenteel is zeg maar de films die nu uitkomen, dat zijn ontzettend leuke films. Ik geniet daar intens van, maar come on, weet je... Dat zo goed zijn ze niet. Ze verdienen niet zoveel aandacht en dat mensen er helemaal hun leven op inrichten. Want zoveel hebben ze echt niet te bieden.
Het zijn leuke popcornfilms. Op dezelfde manier dat de Marvel-films leuke popcornfilms zijn.
En nogmaals, de oorspronkelijke trilogie.
Ik ben het gewoon met je eens, hoor.
Ja. Dus dat is gevaarlijk.
Maar ik denk dat als je in de tijd ziet dat die eerste films uitkwamen, was het natuurlijk wel echt even een ander ding.
Dat was een evenement. De oorspronkelijke trilogie vind ik echt heel goed. Daar kan je ook heel veel op afdingen, want Return of the Jedi is eigenlijk al een volstrekt belachelijke film. Maar hoeveel van ons... Wij hebben bijvoorbeeld Star Wars niet in de bioscoop meegemaakt. We hebben die hype niet meegemaakt, dus... Dat wij Star Wars... Zat jij in 79 in de bioscoop?
Nee, maar ik heb wel de remastered natuurlijk gezien.
Ja, maar ik ook.
Maar de remastered, dat hebben wij ook meegemaakt.
Maar kijk, dan hebben wij...
hetzelfde.
Nee, maar luister nou. Wij zijn al opgegroeid en al die generaties daarna zijn opgegroeid met een volkomen commercieel uitgebuite nostalgie naar Star Wars die wij hebben geadopteerd. En daar drijft dat hele Star Wars fandom op.
Ja, maar... Want ik denk, Roderick, en ik weet dat het voor mij wel zo was, maar ik denk dat jij al wist dat Darth Vader, spoiler alert, Darth Vader Luke's vader was voordat jij de films ooit zag.
Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik weet wel dat toen ik als klein jongetje The Empire Strikes Back zag, dat was de eerste Star Wars die ik überhaupt zag, was ik verpletterd. Dus die oorspronkelijke trilogie zijn echt fantastische films. Maar alles wat daarnaast is geweest, dat vind ik de overrated. En dan niet omdat het slechte dingen zijn, maar omdat het niet in verhouding staat tot hoe ongelooflijk veel daarom wordt gegeven.
Nee, maar dat, weet je, dat snap ik wel waarom dat is. Omdat het namelijk een wereld creëert die fantasy en science fiction bij elkaar combineert.
Ja, het is een heel aantrekkelijke wereld. Absoluut.
Het is een hele aantrekkelijke wereld om in weg te dromen, in te fantaseren. Je hebt wizards, je hebt piraten, je hebt smokkelaars, je hebt ridders, je hebt... Het is fantasy in space. Dus ik snap wel dat mensen in die beleving meegaan.
Ja, zeker.
Jij zegt dat je de film overrated vindt. Omdat de gekte eromheen.
Ja, vanwege de
volgens mij moet je. Ik denk dat ik wel begrijp wat je zegt. Alleen ik denk dat het 2 verschillende dingen zijn. Ik denk dat het de beleving van die wereld ook een heel groot deel is van die aantrekkingskracht en van die gekte eromheen. Dus niet per se de films. Als wel de wereld.
Ja, nee, maar daar ben ik het ook mee eens. Maar daardoor kan ik juist zeggen, die films die stellen niet zo heel veel voor. Oké, dan gaan we even heel... Want we lopen...
Ik heb Most Hated Movie of All Time heb ik als bovenaan staan.
Die heb ik weggedaan, want dat vond ik zo stom. Ik heb geen gehate film.
Ik wel.
Wat is jouw gehate film?
3, 2, 1. Fantastic Four.
Er zaten te weinig in Human.
Ja.
Mag ik niet over praten.
Kenny, had jij een gehate film?
Gehate. Het was wel een film waarvan ik echt zoiets had, waar ik boos de bioscoop van uitkwam.
Nou.
Gewoon omdat ik hem zo slecht vond. En dat was. En het is wel grappig omdat we dit lijstje voornamelijk over hebben genomen van Nicole Lammerich. Die dit een underrated film vond. Maar Sucker Punch.
Oh,
wat
ja.
Was dat? Echt dat een was, draak.
Dat was echt geen tof. Dat was een film die zo op zijn smoel viel. Maar weet je, we hebben echt geen tijd om er heel erg diep op in te gaan. Dus laten we gewoon de lijstje afgaan.
Nee, dus daar hou ik het gewoon bij. En op iedereen weet dat het een,
ja, precies.
Op een
en dan als je echt ergens super gepassioneerd over bent wat we langskomen, dan mag je er één zin over zeggen. Maar welke film vind je dan underrated? Dus die denkt van, nou, die wordt eigenlijk niet genoeg geapprecieerd.
Het is een film die wel gewoon goed gerecenseerd is en waarvan een hoop mensen het heel erg leuk vinden. Maar ik ben van mening dat meer mensen hem zouden moeten kijken die je misschien laten liggen, omdat ze er vooroordelen over hebben. En dat is de eerste Bridget Jones's Diary.
Oh,
dat is namelijk echt oprecht een hele goede romantische comedy. En ook gewoon een hele goede comedy. En een hoop mannen willen die film niet kijken omdat het een vrouwenfilm zou zijn.
Sorry,
hij
denk
is
ook
gewoon
sorry.
Goed. Geschreven door Richard Curtis, dus dan, weet je.
En met een hele jonge Gaius Baltar die erin meespeelt.
Yes. Ja.
Leuk. Gert-Jan, had jij een underrated film?
Limitless.
Kan ik inkomen? Ik vond hem zelf niet supergoed, maar ik vond hem wel leuk, ja. Met, hoe heet die man ook alweer?
Bradley Cooper.
Bradley Cooper. Oké.
Okay. Ja, nee.
Oké, okay, ik ga even naar een paar leuke, want ik denk dat daar leuke dingen uitkomen. Trouwens, mijn underrated film is Mrs. Doubtfire, maar ja, dat is daar logisch. Movies I secretly love. Dus jouw guilty pleasures. Wat vind jij geweldig, waarvan je eigenlijk al weet van dit mag eigenlijk niet?
Ik heb hem niet, jongen.
Nee. Oké, dat is heel duidelijk.
Ik schaam me nergens voor.
Nee, maar het gaat niet over schamen of dingen. Oké. Okay. Kenny, heb jij een film naast Bridget Jones?
Iedereen weet dat ik van romantische comedies hou. Maar eentje die hoop mensen dan weer niet gezien hebben. En ook als ze dat het idee ervan horen, hebben ze ook zoiets van, echt, is dat leuk? En dat is een documentaire. Een soort documentaire. Het is My Date with Drew. Ik weet niet of jullie die film kennen.
Nee.
Het is een jongen die wint een klein geldbedrag bij een spelletjesprogramma op tv. Omdat hij dan vragen moet beantwoorden over Drew Barrymore. En daar is hij als kind was hij helemaal verliefd op Drew Barrymore. En hij vindt het helemaal leuk. En dan wint hij een klein geldbedrag. En wat gaat hij met dat geldbedrag doen? Daarmee wil hij het voor elkaar krijgen om een date met Drew Barrymore te regelen.
Nou, dat is een waar gebeurd
verhaal. Het is echt gewoon live gefilmd en zo. Super low budget. En hij gaat dat geld gebruiken om een camera te kopen. Om een film te maken over hoe hij Drew Barrymore gaat ontmoeten.
Oh shit.
En met haar op date wil.
Nou wil ik wel weten of dat lukt. Maar dat is natuurlijk misschien een spoiler.
Het is een spoiler.
Oh, kun je ons.
Ze zit in elk geval in de film, zie ik.
Wat zei je?
Ik zie in ieder geval dat ze in de film zit, want ik zit dat natuurlijk even te checken.
Op, deze ziet ze zit in de film, maar hij komt ook zeker heel dichtbij Drew in de buurt. En hij haalt er ook de media mee. Het was zeg maar in een tijd voordat er viral video's waren, ging dat een beetje viral op bij de late night talkshows en dat soort dingen. Van, er is een rare man die wil een date met Drew Barrymore. Wow. En ik bedoel, tegenwoordig zie je natuurlijk heel vaak dat mensen dan een filmpje maken. Zo van, oh, ik wil naar mijn high school prom met, laatst was het dan Emma Stone, die dan niet kon. Maar dit is echt een voorloper daarvan.
Ja,
dat is
leuk.
Gewoon een jongen die fan was van Drew Barrymore en heel graag een keer met haar op date wou. Ze was op dat moment ook getrouwd, geloof ik.
Ja, dat maar hoefde niet in de weg te staan.
Alles kan stuk. Nee.
Maar het is echt een superleuke feel-good film. Die de meeste mensen nooit gezien hebben. Waarschijnlijk ook nooit gehad. Ja,
daar heb ik nooit van gehoord. Maar dat vind ik een hele leuke. Mijn movie I Secretly Love is Austin Powers in Goldmember.
Goldmember?
De slechtste Austin Powers film is ook de film waar ik het verreweg het vaakste naar terugkeer. Omdat voor mij is dat echt de ultieme feel-good. Ik heb gewoon een domme, leuke film nodig om mij goed te laten voelen. Dan op de een of andere manier ga ik onweerstaanbaar altijd terug naar Austin Powers in Goldmember. En ik moet gewoon altijd lachen. Het is gewoon zo'n heerlijke, domme film die precies weet wat het wil doen en zijn. En soms is het te vies voor woorden en het is gewoon genieten. Dus dat was het. Ja, ik kan er niks anders van maken.
Bij Movie I Love... geheim gehouden hebben. Maar
dat, Movie I Love, wat heb je daar staan dan? Of die heb je niet?
Die is veel... Movie I Love. Oh, dat was... Ik heb een Master and Commander, The Far Side of the World. Okay. Er zijn een heleboel films in deze lijst die feitelijk neerkomen op welke film vind je te gek. En dan is het ja een beetje jongleren tussen wat je echt tof vindt. Bijvoorbeeld favorite drama. Ja, dan heb ik eigenlijk een heel lijstje van films die ik echt heel tof vind, die daarbij passen.
Ja,
dus ik zou zeggen,
daarom heb ik bij Movie I Love, heb ik Love Actually ingevuld.
Dat vind ik wel leuk.
Breakfast Club.
Ja, oké. Okay. En hebben jullie nog andere opmerkelijke dingen? Roep ze maar gewoon bij de categorieën waar ze ook staan.
Trainspotting, drama.
Kenny.
Nee, je
beurt afwachten.
Nou, dan ga ik voor mijn favoriete favorite animated movie.
Ja.
Want een hoop mensen komen dan snel met Disney en dat soort dingen aanzetten. Maar mijn favoriete geanimeerde film is Curse of the Were-Rabbit van Wallace & Gromit.
Oh, dat is een leuke.
En dat is zo'n leuke film die jammer genoeg door heel veel mensen alweer een beetje vergeten is dat die bestaat. En dat is zonde, want hij is echt, echt heel erg goed.
Ja, ik was laatst nog in Frankfurt in het filmmuseum waar er een tentoonstelling was van Aardman. En daar waren heel veel sets uit Curse of the Were-Rabbit. Dat waren gewoon de echte sets met Wallace en Gromit poppen erin. En dat was zo mooi. Zo gedetailleerd. En Gert-Jan heeft natuurlijk bij geanimeerde filmen een of andere Inhumans directed DVD ding.
Yep. Nee, ik heb daar niks bij. Maar dat zal ongetwijfeld een DC worden. Dat vind ik wel mooi. Vorige week heb ik Judas Contract van de Teen Titans gekeken.
Oh,
ja. Maar... Ja. Ja, dat doen ze leuk.
Ik had The Prince of Egypt van DreamWorks.
Dat is ook een hele goede film.
Ja, een soundtrack. Och man. Echt goed. Deze film heeft trouwens ook een heel kort linkje met mijn favoriete film van aller tijden. Maar daar komen we dadelijk wel op. Heeft iemand anders nog opmerkelijke dingen? Bijvoorbeeld Childhood Favorite. Dat vind ik wel een mooi om te weten. Gert-Jan.
Nee, ik heb wel een favorite musical, Mary Poppins.
Oh, dat vind ik ook wel leuk. Maar je hebt vroeger geen film gekeken waar daar was je helemaal gek van? Dat kan toch niet?
Wat was nou de favoriete film van de 7-jarige of 8-jarige Gert-Jan?
Ja.
Bassie en Adriaan.
Oké, okay, Bassie en Adriaan.
Ik weet het echt niet, joh.
Heb jij daar een bijzondere, Roderick?
Ik heb The Never Ending Story. Daar was ik echt helemaal gek van. Die hadden we op videoband. En die videoband was nog heel. Dat was geen... maar die keek ik zoveel. En dit vind ik nog steeds echt een fantastisch verhaal. Heel mooi gemaakt. Heel knap.
Ja, ik heb een favoriete film uit mijn jeugd. Wat het frustrerende daarvan is dat ik die waarschijnlijk nooit meer zal zien.
Oh.
Omdat het een super onbekende film was. Oh. Die wij toen opgenomen hebben van Filmnet, wat toen nog bestond. Wat later Film 1 geworden is. Ja.
En, maar je kent de naam ook niet dus?
Nee, ik ken de naam wel.
Oh.
En ook het enige wat ervan te vinden is een IMDb-pagina met een paar acteurs erop. Die later nooit meer iets anders gedaan hebben.
Ja, maar dit kan toch niet? Hoe onbekend is deze film?
Een filmtrailer op YouTube en één liedje uit de film, wat ook één van de twee liedjes was. Maar het is heel suf. De film heet The Phantom Kid. En het was een western, maar alle rollen werden gespeeld door kinderen. Dus het was echt gewoon een western verhaal met bandieten en een treinroof en een sheriff en... Ik was als kind was ik altijd heel erg gefascineerd door cowboys in het Wilde Westen.
Ja.
En dit was dan een film die ging over het Wilde Westen met alleen maar leeftijdsgenootjes erin.
Dat is heel raar.
Het waren echt kinderen van 9 tot 14 of zo. Dat is even heel suf. De telefoon gaat. Momentje.
Dit is echt, dames en heren.
Met de regisseur van de Phantom Kid.
Dit is even een zeldzaam moment. Kenny heeft zijn jaarlijkse telefoontje die hij nu gaat opnemen. Wij gaan nu proberen om te luisteren of wij het gesprek kunnen horen.
Ja. Ja, jullie kunnen niks horen, want ik ben alweer terug.
Nou.
Het was mijn moeder om te zeggen dat ze die film nog ergens op video heeft liggen.
Nee.
Wacht even. Ho. Luistert zij nu live mee? Hoe kan dit?
Nee, dat was gewoon mijn moeder die even belde.
Bizar.
Het was een western voor kinderen.
Voor kinderen, leuk.
En ik weet ook het verhaal niet helemaal 100% meer. Oh. Ik heb dus gisteren de trailer nog een keer gekeken. En het belangrijkste element uit die film zat niet in de trailer. Het was namelijk, de hoofdrol werd gespeeld door een jongen, de Phantom Kid. Wat dan die bestrijden bandieten en zo. En dat zit wel in de trailer, maar wat er niet in zit, is dat hij een magische mondharmonica heeft waarmee hij de tijd stil kan zetten.
Are you fucking kidding me? Dit is gewoon Once Upon a Time in the West voor kinderen. Hij heeft een mondharmonica.
Het is zo'n goede film.
Oh, wauw.
Niemand kent. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die hem ook gezien heeft.
The Harmonica Kid.
In januari 2006 heeft Dark Wolf 3000, of Dark Wolf 3000, gepost op IMDb. I remember seeing this movie a couple of years ago and I thought it was hilarious. My dad said we should watch it because one of my uncles was in it and played Desperado number 4. Dus als we erachter willen komen, dan moeten we kijken of we contact kunnen komen met Dark Wolf 3000.
Ik zou zeggen, wij gaan hier een project van maken.
Er zijn maar heel weinig mensen die het erover hebben.
The Phantom Kid.
Ja. Dus als iemand hem heeft, dan wil ik het alleen.
Ja, wat cool.
Wat een gaaf verhaal. Ik zou zeggen, stuur het inderdaad even naar Kenny. Zoek hem op Facebook. En als jij The Phantom Kid op video of DVD hebt, of op Blu-ray, of op Betamax, of op een cassettebandje.
Of ergens anders.
Of een videofile dat je af moet spelen in Real Player.
Oeh, dat zou ook goed zijn.
Dan laat het Kenny weten. Oké, dan gaan we, want we beginnen nou echt veel te lang toe. Wij gaan naar favoriete film van aller tijden. Nou, Kenny, Phantom Kid.
Daar slaan we heel veel over. Ja, maar ik hoef geen antwoord te geven, dat scheelt altijd.
Wat?
Ik zei, ik hoef dan geen antwoord te geven, dat scheelt altijd.
Hoezo?
En toen bleef het heel lang stil.
Hoezo eigenlijk hoef jij geen antwoord te geven?
Omdat iedereen weet wat mijn favoriete film aller tijden is.
Ja, The Phantom Kid.
Nee,
het is back to the Phantom Kid.
Ja, Back to the Future van de Phantom Kid.
Back to El Future. Oh. Ik zal de mijne maar geven. Ik zei net al dat hij mijn favoriete film heeft een linkje met The Prince of Egypt. Mijn favoriete film van alle tijden is namelijk Jesus Christ Superstar.
Wat?
I shit you not, my friends. Ik heb hem pas weer gekeken met Pasen en ik heb hem al 100 keer gezien, die film. En de soundtrack grijs gedraaid. Als volleerd atheïst zijn mijn favoriete animatiefilm en mijn favoriete film dus twee Bijbelse verhalen in musical of rock opera vorm. Dus ja, vind ervan wat je wil.
Dus jouw favoriete musical was ook Jesus Christ?
Ik heb daar inderdaad favoriete rock opera van gemaakt. Het doet gewoon iets met me. Ik vind het fantastisch. De zingende sterren van de hemel. En die liedjes zijn echt geweldig. Weet je, het is iets. Een musical die kan dingen vertellen die een normale film niet kan vertellen. Omdat je in muziek kan je gewoon emoties leggen die in dialoog heel stom zouden zijn.
Nou, nee, dat is wel zo. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar wat mijn favoriete musical is, heb je ook zoiets van, die film zou je niet kunnen maken zonder de muziek. Want
Phantom
dan is
Kid.
Nee. Daar zaten maar twee liedjes in, voor zover ik me kan herinneren. Waarvan er eentje dus op YouTube staat. Mijn favoriete musical is dan de Rocky Horror Picture Show.
Oh ja. Dat is
en die kan niet zonder de muziek.
Nee, dan dat
het
heeft ook geen
verhaal. Als je het verhaal ook gaat vertellen, is het niet leuk.
Nee, dat verhaal is ook waardeloos. En het gaat om de liedjes en de performances en de hysterie. Ja,
ja.
Leuk. Nou, en dan blijft over de heer G.J.
Ja, en ik denk dat als je mij over een maand deze lijst opnieuw invult, krijg je weer hele andere antwoorden.
Maar op wat dit ik moment... nu staan
is Once Upon a Time in the West.
Ja, met de Phantom Kids. Harmonica
Kids. Ja, de Phantom Kid Senior.
De Harmonica Kids.
Ik,
wat vind jij van de Once Upon a Time in the West?
Ik hou ontzettend van westerns. En ook in deze western is de muziek natuurlijk iets wat heel sferisch maakt. Wat heel lekker het trage van de western. Ik vind het fantastisch.
Ja, dat is ook lekker. De maestro, Ennio Morricone.
Ja. Yeah. Nee, heerlijk. Mooi film.
Ik moet zeggen, ik zat er laatst aan te denken en toen dacht ik van... Once Upon a Time in the West is waarschijnlijk de betere film. Maar ik vind The Good, The Bad and The Ugly iets leuker, iets fijner. Omdat die niet zo naargeestig is. Die gaat niet zo over de dood. Die gaat alleen maar over gekke mensen die achter goud aan zitten.
Ja, ja, maar de meeste westerns gaan natuurlijk over dood. Er gebeurt iets, er moet weer iemand zijn wraak pakken. En tegen alle verwachtingen in wordt iedereen gekild. En soms gaat de held in de laatste scène ook nog mee.
Ja, kijk alleen maar naar Phantom Kid. Eén grote slachting.
Ja, tenzij de mondharmonica op het juiste moment in het mondje zit om te blazen. Maar goed. Nee,
Maar cool. Nee, een goede film. Het is een klassieke keuze. Dus het is zeg maar de top 2000 muziekkeuze onder de films.
Ja, sorry.
Nou ja, nee, ja, dit,
ja, het was dit of Deadpool, dus ja.
Het was dat of Mrs. Doubtfire, bedoel je?
Ja.
En dan that note, sluiten we deze podcast maar eens af. Okay. Het is inmiddels een uur lange aflevering geworden, maar dat is niet erg.
Want wie holt van McCoor? Hola, nee. Nee? Oké, gaan we verder.
Nou, ik wou zeggen aan iedereen die luistert, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Als je deze podcast leuk vond, laat het ons even weten door ons op iTunes een hoge rating te geven van 5 of 6 of nog meer.
Kan maar 5.
En,
5 is max.
Oké, nou ga ook even naar geekersopjespeakers.nl. Dan word je naar onze Facebook gerelinkt. Like ons, doe mee met de verzoekhoek. De Geekers op je Speakers verzoekhoek. Waar ook weer de sterren van de hemel wordt getekend. Laatst ook weer een fantastische tekening over van Captain uitroepteken vunzigheid van Next Wave.
Oké. Okay.
Die had Boy getekend.
Oh, je bedoelt met Robot Head Needs Beer.
Ja, precies. De kapitein met de onuitspreekbare naam. Maar goed.
De captain, ja, ja.
Hele mooie tekening dus. En je kunt verzoeken. En dat was hem eigenlijk.
Ik vind dat jij het beter doet dan...
Die het niet doet.
Ja, inderdaad. Dus dank daarvoor. En je was te gast. Nou, wat leuk.
Nou, dank je wel hoor. En tot de volgende keer maar weer. Dank je wel, Gert-Jan en Kenny.
Yo.
Alsjeblieft.
Doei.